Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A. J. Pater uit Noordwijk. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met de jongeren vanaf 16 jaar. En dan van harte welkom. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 15 december, de derde adventszondag, hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur, dominee D. Budding uit Nunspeet in Stavelin. En 's middags om 3 uur, let op, hoop dominee Budding voor te gaan in de Westerkerk. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. De vragen liggen achter in de kerk. En woensdagmiddag 11 december is er weer kinderclub van 2 uur tot 3:30. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar en neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Beste jongeren, 15 min, graag willen we jullie uitnodigen op aanstaande vrijdag 13 december om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. En zaterdag 14 december is er weer een jongerenavond 15 plus. Aanvang 7:30. Iedereen van harte welkom. Dit alles voor de Heer wil in mijn leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 70, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 81 en daarvan het eerste en ook het zevende vers. Zing nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe om ons heilgenot. Worden Jacobs God met gejuich geprezen en ook het zevende op uw noodgeschrei. Deed ik grote wonderen, 81, 1 en 7. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij het gebed des Heren, gezang 5, het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Gezang 5 en daarvan het eerste vers. Maar doen wij nu met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We openen de schriften vanavond in het Bijbelboek Galaten, Galaten 3 en 4. We lezen vanaf vers 15 van het derde hoofdstuk tot en met het zevende vers van hoofdstuk 4. Galaten 3 vers 15 tot 4 vers 7 is onze schriftlezing. En daar luidt het heilig woord van de Heere als volgt. Galaten 3 vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet, in bewaring gesteld en zijn besloten geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in het bijzonder in de versen 4 en 5 van het u laatst gelezen hoofdstuk. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, zo hebben we het al samen gezongen, dat u de Allerhoogste Majesteit bent, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En hoe zouden wij u aanroepen, Heere, als u niet uw Zoon gezonden had? En het is door hem dat wij vanavond tot u willen naderen. Buiten hem durven wij dat niet. Want dan moet u ons verteren met uw heiligheid en met uw rechtvaardigheid. Maar Heere, nou willen wij inderdaad nederig u aanroepen. En Heere, dan hebben we de hoogmoed uit het paradijs meegenomen. En daarom bidden wij, zie ons aan in uw Zoon, opdat wij u mogen leren kennen als onze Vader. Ja, Heere, en dat meer en meer. U hebt zichzelf zo geopenbaard in de Schriften. En we hebben daar zojuist over gelezen, Heere, dat u uw Zoon gezonden hebt om nou mensen aan te nemen tot kinderen, door het geloof in hem. O Heere, schenk ons dat geloof. Werk dat geloof in ons hart. Maar versterk ook dat geloof als u het daar gewerkt hebt. En Heer, als we dan vanavond bij elkaar komen, onder het middel wat u zelf hebt ingesteld, de prediking van het woord, Heer, dan wilt u daardoor dat geloof toch werken. En dan wilt u daardoor dat geloof toch versterken. O Heer, en dan mogen we u bidden. Schenk ook de werkingen van die geest. Dat die lieve geest ons brengt bij de Heer Jezus. En door hem ook tot u, de Vader. Ja, dat wij door hem tot God mogen gaan. Door die bediening der verzoening. Door dat ene offer wat hij bracht. Om nou zondaren vrij te kopen van een schuld die we zelf nooit konden betalen. O lieve Heere. En Heere, die we elke dag alleen nog maar groter maken. Maar mag nou dat bloed der verzoening. Mag dat ook vanavond ons bedekken, Heere. En dan ziet u toch in ons geen zonde meer. Dan ziet u in ons geen ongerechtigheid meer. Maar dan ziet u ons volkomen heilig en rein in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Heere, open zo onze lippen. Open zo onze oren. En geef, Heere, dat deze dienst mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw lieve naam. Dat u, de drie enige God, geloofd en geprezen mag worden in deze dienst. O Heere, u bent zo goed, zo neerbuigend goed, dat u uw Zoon zond. Dat mogen we in deze adventstijd toch gedenken. Geef, Heere God, dat we daar werkelijk oog voor krijgen. Dat we dat ook nodig krijgen. Omdat we ontdekken dat wij de wet niet kunnen houden. Omdat we ontdekken dat we slaven zijn van de zonde. Heere God, we bidden zo om een zegen bij uw woord. Geef dat het rijk van de Satan wordt verstoord. Geef dat hij geen kans krijgt. En lieve Heere, dan weet u wat we nodig hebben. En ieder van ons ook persoonlijk. U kent ons hart. U weet, Heere God, waar we gelegen zijn. U weet hoe we eraan toe zijn en hoe we staan tegenover u. Misschien wel een jongen of een meisje die u nog helemaal niet kent, Heere. Ach, wilt u dat toch veranderen, ook deze avond. Maar Heere, misschien ook iemand die met u mag wandelen. O, wilt u het oude nieuw maken, maar ook nieuwe schatten, Heere. Dat die voor ons open mogen gaan, ook vanavond. Want uw woord is zo rijk en u zelf bent zo rijk. En u schenkt zo rijk. O Heere, dan kent u ook alle noden en zorgen van het hart. Dan kent u ook alle worstelingen. Heere, dan willen we u bidden voor de kerk in ons land. Heere, als u ook in de achterliggende week een knecht van u uit ons midden wegnam. Geef, Heere, dat we erop mogen merken. Dat we ook aan de troon der genade terechtkomen. Ook als andere knechten van u ziek zijn. Heere, we denken ook aan dominee Stelwagen. Wil hem ook genezing, Heere, daar mogen we misschien niet om bidden. Want Heere, u hebt zo uw plannen. En Heere, dan hebben de dokters gezegd dat dat niet mogelijk is. Maar wilt u dan toch geven, Heere, alles wat nodig is. Geef hem kracht naar ziel en lichaam. O Heere, zo hebben we u zo nodig. Ook als kerk in ons land. Heere, denk nog in de toren aan uw ontferming. Wij hebben het niet verdiend, maar wil nog doorgaan met uw kerkvergaderend werk en met uw kerkopbouwend werk. En heren, dan moeten wij zelf wel afgebroken worden in onszelf om u de levende God over te houden. Heren, geef dat we op u mogen zien en op uw hand, op uw zegenende hand, heren, ook als het anders lijkt. Heren, wij bidden en vragen om uw zegen, om uw genade, om Christus wil. Geef, Heere God, dat Hij, het Lam, dat Hij zaad zal zien. O, dat hebt u hem toch beloofd. En dan mogen we u toch aanroepen en toch pleiten op uw beloftewoord, dat u, Heere God, een kerk zult hebben, omdat Christus zonder onderdanen niet kan zijn. We bidden en vragen het u, niet om ons, maar om zijnentwil alleen. Amen. Meent u, mag uw gaven geven. De Heere God zegene u en uw gaven. En we gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 103, vers 5 en vers 7. Psalm 103, het vijfde. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Ook het zevende. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, 5 en 7. Gemeente, in de geschiedenis van deze wereld zijn meerdere momenten aan te wijzen waarop er iets veranderde. Keerpunten, omslagpunten, ja, waarvan je eigenlijk zegt, daarna zag de wereld er anders uit als voor die tijd. Dat geldt natuurlijk niet alleen van de geschiedenis van de wereld. Dat kan ook in ons persoonlijk leven zo zijn, hè, dat er van die momenten zijn waarop er van alles verandert. Misschien de geboorte van een kind of, nou, u kunt zelf zulke momenten ook wel opnoemen. En niet alleen in het natuurlijke leven, maar ook in het leven met de Here zijn er van die momenten waarop de dingen veranderen. Momenten waarop de Heere zo krachtdadig spreekt door zijn woord en zijn geest in je leven. En daarna is het niet meer hetzelfde. Er komt een andere gang in je leven. Nou, ook daar hoop ik dat u ervaring mee hebt. In het persoonlijk leven, maar ook in de geschiedenis van de wereld. Omslagpunten. Nou, dan zouden we er heel wat kunnen noemen. Mijn opa, tegenwoordig hoor je mensen dat niet zoveel meer zeggen, maar mijn opa die had het over voor en na de oorlog. Dat had hij heel bewust meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog was natuurlijk ook een heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van ons land, van West-Europa. Zo zijn er nog veel meer momenten, hè. Denk aan de val van de Berlijnse Muur, dit jaar 30 jaar geleden. In Duitsland hebben ze het over voor en na der Wende, voor en na de omwenteling. En ook bijvoorbeeld, hè, die vliegtuigen die in die Twin Towers vlogen op 11 september 2001, wordt als zo'n omslagpunt gezien. De wereld is voorgoed veranderd en wordt nooit meer helemaal hetzelfde. Nou, gemeente, nou is er één keerpunt en dat is het omslagpunt van de wereldgeschiedenis. Eén moment dat veel belangrijker is dan alle andere momenten en alle andere gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. En dat is de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Dat Hij door God de Vader naar deze wereld gezonden werd om zijn werk te doen. En sinds die tijd is de wereld niet meer hetzelfde. Een keerpunt, niet alleen in het leven van een enkel mens, niet alleen in het leven van een volk of niet alleen, maar een keerpunt in de geschiedenis van de wereld. God greep in. Er is iets wezenlijk veranderd. Gemeente, zo schrijft Paulus daarover in de tekst voor de preek. Vers 4 en vers 5 van Galaten 4. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De apostel Paulus zegt dat de Heere God zijn Zoon gezonden heeft in de volheid van de tijd. Nou, dat is een beetje een bijzondere uitdrukking. Wat wil dat precies zeggen? Kan de tijd vol worden? Jazeker. En dat is een uitdrukking die we in de Bijbel vaker tegenkomen. En juist ook rondom, wat we het kerstfeest noemen. Meerdere keren lezen we over de dagen die vervuld werden, bijvoorbeeld in Lucas 2 vers 6 en het geschieden toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En in hetzelfde hoofdstuk, Lucas 2 vers 21, lezen we over de besnijdenis van de Heer Jezus. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Dagen die vervuld werden. Tot op het moment van de geboorte van de Heer Jezus, tot op het moment van zijn besnijdenis en naamgeving. Dagen die vervuld werden, de tijd die vervuld wordt. De Heer Jezus is zijn prediking daarmee begonnen. In Markus 1, vers 15 lezen we: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. De tijd is vervuld, de tijd is vol. Het is nu de volheid van de tijd. En die vervulling van de tijd, die volheid van de tijd, dat heeft nou ook alles te maken met de vervulling van Gods beloften. De Heere doet wat hij beloofd heeft. En hij doet dat als de tijd die hij daarvoor in gedachten had, gekomen is. Als de tijd verstreken is. Ja, de Heere die had beloofd dat de zaligmaker, de Messias, komen zou. En eeuwen is daardoor de gelovigen in het Oude Testament naar uitgezien en naar verlangd. En de Heere zelf had dat tijdstip waarop de Heer Jezus geboren zou worden ook vastgesteld. En toen het zover was, toen deed hij wat hij zich voorgenomen had, wat hij samen met de Zoon afgesproken heeft in de eeuwigheid, in de eeuwige raad, lag dat tijdstip vast. De volheid van de tijd. Paulus, die wijst er eventjes op dat het maar niet een willekeurig moment is waarop de Heer Jezus geboren werd. Nee, het was het tijdstip door God bepaald. Daar heeft de Heere God, ja, met eerbied gesproken over nagedacht. Zorgvuldig is dat gekozen. Kunnen wij het begrijpen waarom? Waarom op dat moment? Daar is in de geschiedenis van de theologie heel wat over geschreven. En daar is heel wat over afgefilosofeerd. En het is ook wel waar, hè, dat het natuurlijk in een zekere zin een heel geschikt tijdstip was. Omdat, ja, je had eerst het Griekse Rijk gehad. Dus daardoor was er een wereldtaal, het Grieks. Het evangelie kon makkelijk verspreid worden in die taal die overal gesproken werd. Ook door de Romeinen. Nou ja, de Romeinen, die waren ook aan de macht en die hadden vrede gebracht. Dat grote Romeinse Rijk, er was op dat moment geen oorlog. En men kon makkelijk van het ene land naar het andere land reizen. Dus ook op die manier kon het evangelie snel verspreid worden. Nou, dat zouden inderdaad, ja, ook voorbereidingen kunnen zijn die God zelf getroffen heeft. He, om ervoor te zorgen dat dat nieuws dat zijn Zoon gekomen is en geleden heeft en gestorven is en begraven en opgestaan, om dat te verspreiden. Die boodschap van het evangelie, dat daardoor verloren mensen gered kunnen worden. Zeker, maar ja, wat we er ook verder over kunnen zeggen, we kunnen dit in ieder geval zeggen: God zond zijn Zoon op het moment dat hij dat wilde, in de volheid van de tijd. God regeert over alle dingen. Eeuwen en eeuwen heeft hij inderdaad de komst van zijn Zoon voorbereid. Waarom dit moment? Omdat God het wilde. Ja, gemeente, dat is wel iets waar we misschien ook wel wat van kunnen leren, hè? De Heere doet de dingen op zijn tijd en op zijn wijze. Niet zoals wij het willen en zoals wij het bedenken. Soms dan kan God een belofte geven. En dan kun je wel eens wat ongeduldig worden. Dan kun je wel denken, ja, maar Heere, waarom komt het nou niet? Wat u beloofd hebt. Maar de Heere komt op zijn tijd. En dat kan moeilijk zijn. En dan kan het wel eens zijn dat de Heer het je laat merken, hè? Ik doe het op mijn tijd en niet wanneer u het wil of wanneer het u uitkomt. Maar als ik het bepaald heb, dat valt niet altijd mee. Dat is een les die je moet leren. En dan kan misschien wat Paulus hier zegt over de volheid van de tijd ons wel helpen en ons troosten. De Heer Jezus kwam eeuwen en eeuwen nadat hij voor het eerst beloofd was in het paradijs. En lang is erop gewacht. En eeuwen hebben mensen er naar uitgezien. Maar hij is gekomen op het moment door de Vader bepaald. En als de Heere komt, ja, dan komt hij nooit te vroeg. En dan komt hij nooit te laat. Hij komt precies wanneer hij wil. Op zijn tijd, maar hij komt wel, want hij is gekomen. Hij heeft zijn belofte vervuld. Dat leren we bij de kribbe van Bethlehem. De Heere is betrouwbaar. Al lijkt het soms alsof de belofte lang wordt uitgesteld. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daar mag een verloren mens in de nood van zijn leven toch moed uitscheppen. Of niet, men, of niet dan. Kerstfeest, het bewijs dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. Hij kwam in de volheid van de tijd. En gemeente, daarmee begon een nieuw tijdperk. Met de komst van de Heer Jezus veranderde alles. Daar gaat het eigenlijk over in dit gedeelte. Paulus probeert ons dat duidelijk te maken. En in de eerste versen van dit hoofdstuk heeft hij daarvoor eigenlijk een voorbeeld gebruikt. In versen 1 en 2 van hoofdstuk 4. En hij gebruikt het voorbeeld van een vader die een zoon heeft. En nou wil die vader, zijn zoon een erfenis geven. De beschikking over allerlei goederen. We kunnen denken aan een landgoed. Een boerderij. Die hadden ze in Rome veel, vooral de rijke mensen. En die erfenis die is aan die jongen vermaakt. Testament is opgesteld, zou je kunnen zeggen. Maar zolang dat kind minderjarig is, ja, dan kan dat kind natuurlijk helemaal zelf niet voor die erfenis zorgen. Hij kan nog niet eens voor zichzelf zorgen. Dat kun je immers niet als je een jaar of twee of drie bent, hè? Al helemaal niet. En ja, dat moet je allemaal leren. Wat doet die vader? Nou, hij stelt over die jongen voogden aan. Die moeten ervoor zorgen dat die jongen een goede opvoeding krijgt, dat hij netjes dankjewel leert zeggen. En nou, hè, alles wat je in je opvoeding moet leren, daar zijn die voogden verantwoordelijk voor. Dat hadden die Romeinen ook, hè? Die hadden mensen in dienst. Ja, die eigenlijk de opvoeding regelden en die ook de lessen verzorgden. En niet alleen voogden, nee, we lezen in vers 1 dat hij ook beheerders aanstelt. Of vers 2. Hij is onder voogden en verzorgers. Verzorgers, dat zijn de mensen die het geld beheren, die de landerijen verzorgen, die het bedrijf draaiend houden. Noem het maar op. En dan zegt Paulus in vers 1, zolang die erfgenaam nog een onmondig kind is, dan verschilt hij eigenlijk niets van een dienstknecht, van een slaaf. Hoewel die een heer is van alles. Dus ja, stel het je maar voor, die jongen die loopt daar over dat landgoed wat hij eenmaal zal krijgen. En alles wat hij ziet om hem heen, dat is van hem. En er is niets wat hij ziet wat niet van hem is. Hij is de heer van alles, de eigenaar van alles. En tegelijk heeft hij helemaal niets. Want hij heeft er helemaal niets over te zeggen. Krachtens het plan van de vader en de belofte van de vader is die jongen de wettige erfgenaam. En de wettige eigenaar. Maar voor zijn beleving is hij dat nog niet. Juristen die hebben daar een hele mooie uitdrukking voor. Die hebben het over de jure en de facto. Die jongen die is eigenaar in rechten, de jure. Maar nog niet in feite, in de praktijk, de facto. Hij heeft nog geen zeggenschap over zijn eigendom. Integendeel, hij moet zelf gehoorzamen aan wat hem gezegd wordt. Hij moet precies doen wat die voogden en die verzorgers tegen hem zeggen. Als hij een opdracht krijgt van hen, dan kan hij echt niet zeggen, ja maar ho, wacht eventjes, ik ben de baas. Dus jullie moeten naar mij luisteren. Nee. Hij is onderworpen aan zijn voogden en verzorgers, door de vader daaronder gesteld en hij heeft het maar te doen. En als hij het niet doet, dan zwaait er wat. Hij verschilt in niets van een dienstknecht, van een slaaf. Dat is wat Paulus zegt. Maar dat blijft niet zo. Nee, want er komt een moment waarop die jongen de beschikking krijgt over de erfenis. En het moment waarop hij de volle rechten krijgt. waarop hij ook gebruik kan maken van zijn eigendom. En dat is niet het moment wat die jongen wil. Dat is niet op het moment dat hij denkt van nou ben ik er wel aan toe. Hè? Als je zo'n jaar of 14, 15 bent, dan denk je nou ben ik wel volwassen. Nou kan ik het zelf wel een beetje bepalen. Nee. Het is op het moment dat zijn vader vastgesteld heeft. Zo schrijft Paulus het aan het einde van vers 2. Ziet u het staan? Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Nou, als Paulus dit voorbeeld heeft uitgewerkt, dan gaat hij dat eigenlijk toepassen. En dat doet hij in vers 3. En dan gaat hij het toepassen, dat moment waarop die jongen eigenlijk het bezit krijgt, dat gaat hij toepassen op de komst van de Heer Jezus. Vers 3 zegt hij, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Ja, dat derde vers, gemeente, dat is best een moeilijk vers. Toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. En hoe moet je dat nou uitleggen? Daar is heel wat verschil van mening over. Maar laat ik het heel eenvoudig proberen uit te leggen. En laat ik het. Ik denk dat Paulus het hier heeft over twee dingen. Hij heeft het denk ik aan de ene kant over de kerk in het Oude Testament. De kerk onder de oude bedeling, over Israël van oud. En het denk ik tegelijk ook over de heidenen. Want dat kunt u zien, dat vers heb ik niet gelezen, maar dat kunt u zien in vers 8. Toen als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Dus daar gaat het over de afgodendienst. Daar gaat het over heidenen, zou ik denken. Maar toch, als je leest wat Paulus hiervoor gezegd heeft in Galaten 3, ja, dan denk je, het gaat over de kerk onder het oude verbond. Eerste beginselen van de wereld. Hè? Zoals de vader van die jongen voogden en verzorgers had aangesteld om die jongen op te voeden, zo heeft de Heere God in het Oude Testament voor de komst van de Heer Jezus in de adventstijd allerlei wetten, allerlei beginselen, allerlei principes gegeven aan het volk van Israël om hen zo voor te bereiden op het moment waarop de Heer Jezus zou komen. En dat wil dus wel zeggen dat ze in die tijd dienstbaar gemaakt waren. Hoewel de kerk van het Oude Testament erfgenaam was van de belofte van God, toch verschilde ze wezenlijk niet van slaven, zegt Paulus dan. Want ze waren onderworpen aan de wet. Doe dat en u zult leven. Slaven. Ja, zegt u maar, iemand die nou een klein beetje theologisch onderlegd is, die zegt, ja, maar zo is het toch niet? Want het was geen werkverbond, hè? Wat Mozes op Sinaï bracht, dat was niet het werkverbond, dat was toch het genadeverbond. Ja? Ja, en toch, de functie van de wet, als een tuchtmeester tot Christus, waar Paulus in Galaten 3 zo de nadruk op legt, kijk, die was daar wel heel sterk aanwezig. Dienstbaar gemaakt. Slaven. Zo dachten de Joden in de tijd van de Heer Jezus er zelf natuurlijk niet over. Zij zagen zichzelf niet als slaven. Zij zagen zichzelf als mensen die vrij zijn. Denk maar aan Johannes 8, waar de Heer Jezus in gesprek is met een aantal Joden. En dan zegt de Heer Jezus in dat gesprek, ja, ik ben gekomen om u te verlossen. Ik ben gekomen om u te bevrijden. En wat zeggen ze dan tegen hem? Wij zijn Abrahams zaad en wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze dachten, we zijn vrij. En wat zegt de Heer Jezus? U bent een slaaf van de zonde. Voorwaar zeg ik u, een ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Slaven van de zonde. Ze dachten we zijn vrij en ze waren slaven van de zonde. Nou, gemeente, laten we dat toch maar even toepassen op onszelf dan. Hè? Hoe is dat bij u en bij jou? Denk je nou, ik ben vrij? Of heb je ontdekt, door de wet van God, dat je een slaaf bent van de zonde? De Heere God heeft de wet aan Israël gegeven. Eerst de belofte aan Abraham en toen de wet erbij gezet. Waarom? Opdat ze zouden ontdekken hoe belangrijk die belofte is. De belofte gaat voorop. Maar de wet komt erbij. Als een tuchtmeester tot Christus. Vergelijk het maar met de doop. God geeft zijn belofte. Betekent en verzegelt ze in de doop. U bent een kind. Een erfgenaam. De jure. En dan komt de wet in je leven. En die gaat vloeken. En dan komt de wet in je leven en die gaat je leren. Je bent een slaaf van de zonde. Door de Heere God onder bewaring gesteld. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dat ze daar achter waren gekomen. Nou ben ik een slaaf van de zonde. Opdat ze zouden gaan verlangen naar dat moment van vrijheid. Naar dat moment dat God zijn zoon in de wereld zond. Kijk gemeente, en zo is het toch nog steeds. Hè? De wet van God die laat u één ding zien. In eerste instantie. Wat? En jou? Nou dat je een slaaf van de zonde bent. Paulus die heeft het gezegd, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Kijk, daar moet de wet van God ons brengen, bij de Heer Jezus. Is dat gebeurd in uw leven? Is dat gebeurd in jouw leven? Dat je zelf het niet meer kon redden met de wet. Dat je erachter kwam, daarmee kan ik voor God niet bestaan. En kan mijn eigen gerechtigheid voor God niet opbouwen. Kijk, we zijn het verst weg bij de bedoeling van de wet. Als we denken, nou dat gaat eigenlijk best goed. Nou, er zal niemand zijn toch vanavond die dat denkt. Of misschien toch stiekem wel. Kijk, de wet die laat je zien dat je een zondaar bent. Niet alleen dat je zonde doet. Want dat komt ergens vandaan, hè. Waar komen die zondige daden nou vandaan? Nou, die komen uit je zondige hart. Dus dat hart, dat deugt niet. Dat hart is verkeerd. En als je nou gaat proberen die wet van God te houden, ja, dan kom je erachter, ik ben een slaaf van de zonde, want ik doe helemaal niet wat die wet zegt. En ik kan het ook niet doen. Is dat uw beleving? Dat u zegt, ja, ik zit helemaal vast aan die wet. En ik kan mezelf daar niet van bevrijden. Ik ben een slaaf. Ja, als we dat niet begrijpen, dan begrijpen we ook dat grote wonder niet. Wat God gedaan heeft in de volheid van de tijd. En dat de Heer Jezus kwam om nou slaven vrij te kopen. Want daarom is Hij gekomen. Hij is gekomen om ons te verlossen van alles waar we onszelf niet van verlossen kunnen. Toen de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Ja, als je het geprobeerd hebt om jezelf te verlossen van de slavernij, en je loopt daar helemaal mee vast, dan wordt dit het wonder. Dat de Heer Jezus kwam onder de wet. God zond zijn zoon. Dan wordt kerstfeest een wonder voor je. Zijn zoon. Ja, gemeente, dat is het wonder, hè, dat God de Vader zijn zoon gezonden heeft. Het gaat van God uit. God zond het liefste wat hij had. Zijn zoon om slaven vrij te kopen. Want dat is vers 5, hè? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Verlossen, daar staat eigenlijk loskopen. Nou, loskopen, dat doe je met een slaaf. Hè? Iemand die verkocht is onder de zonde. Die wordt door de Heer Jezus losgekocht. Daar kwam hij voor. Voor zulke mensen. Die vastgelopen zijn met de wet. Die vastgelopen zijn met hun eigen vroomheid. Die vastgelopen, nou noemt u het maar op. Die zichzelf niet meer kunnen redden. Die zichzelf niet meer kunnen verlossen. En nou was het God zelf die zijn zoon zond. De Vader. Van eeuwigheid bewogen. Over verloren schepselen. Gaf zijn zoon. God de Vader staat erachter. Nou gemeente, dat is toch heel bijzonder. Hè? Want wij staan nou bij die God in de schuld. En die God bij wie we in de schuld staan. Die God tegen wie we gezondigd hebben, die stuurt zijn zoon. God is de beledigde partij. God komt alles in ons, in u, in mij en jou tekort. En hij stuurt een verlosser. Maar als iemand een schuldeiser heeft en hij kan niet betalen, dan zou die toch... zelf daar naartoe moeten gaan en moeten zeggen, ja, maar nou lukt het me niet en nou kan ik niet betalen. Kunnen we misschien een regeling treffen, maar het is nou precies andersom, hè. Het is nou God die komt en die zegt, kijk, u kunt niet betalen. En u bent niet vrij. En u zit vast aan die wet. Maar daar heb ik nou mijn zoon voor gezonden. Nou is het God zelf die komt met zijn vredesaanbod. Nou is het God zelf die komt met zijn zoon. Die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. Daar hebben wij niet om gevraagd. Dat deed God vanuit welbehagen. Dat deed God vanuit ontferming. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon zond. Wat een reden om God te verheerlijken. Wat een reden om onze zaligheid bij deze God te zoeken. De Heere Jezus. Hij is de Zoon van de Vader, door de Vader in de wereld gezonden. Omdat God voor zichzelf een volk wil hebben. Omdat God zichzelf wil verheerlijken. In verloren mensenkinderen. En door de Heere Jezus is er nou ook een toegang tot de Vader. Hij is geworden, zo staat hier, uit een vrouw. En gemeente, dat doet natuurlijk ook meteen denken aan die eerste belofte, die moederbelofte. Gedaan al in Genesis. De vloek over de slang is de belofte voor de mens. Zoiets wonderlijks. Hij zal komen die u de kop zal vermorzelen. Werd tegen de slang gezegd. En daarin mogen wij het evangelie horen. Ik zal vijandschap zetten. Waar wij een verbond hebben gesloten met de duivel, maakt God vijandschap. Om ons terug te brengen in de gemeenschap met hem. De Heer Jezus is geworden uit een vrouw. Hij is geworden uit een vrouw. Sommige vertalingen hebben hier geboren uit een vrouw. En dat is natuurlijk ook waar. Maar gemeente, hier gaat het eigenlijk om de wording uit Maria. Wat we ook vanavond samen beleden hebben, hè, dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest. Want hij werd ontvangen in Nazareth. De Heilige Geest nam met eerbied gesproken het vlees en bloed van Maria. Om daar de Heer Jezus uit te doen worden. Geworden uit een vrouw. Ons vlees en bloed nam hij aan. Die eeuwige Zoon van God, eeuwig bij de Vader. Vlees geworden. Wat een wonder. God als mens. Op aarde. Wat komt de Heere dichtbij. Wat is de Heere dichtbij gekomen. Keerpunt van de geschiedenis. De Heer Jezus die mens wordt. En gemeente, dat is niet ongedaan gemaakt. Hè? Want hij is nog mens. Aan de rechterhand van de Vader waar hij zit, daar zit hij als mens. Keerpunt. O, deze hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Deze Christus weet wie wij zijn. We hebben het net gezongen, hè? Hij weet dat we stof zijn. De Heer Jezus is zelf stof geworden. Vlees en bloed aangenomen. Mens geworden. Gemeente, wat ligt daar een troost in? En dat vanaf ons allereerste begin, hè? Vanaf die ontvangenis door de maagd Maria, gekomen in Nazareth, om nou vanaf mijn allereerste begin, waar ik in zonde ontvangen en geboren ben, al mijn schuld voor God te bedekken. Vanaf mijn allereerste begin, als God naar me kijkt, en dan moet ik zeggen, Heere, ik ben alleen maar zonde en ongerechtigheid. In mij is niets wat u kan behagen. En nou nam de Heere Jezus vlees en bloed aan om een verzoening over te doen, zodat God meer welgevallen kan hebben in mensen die uit zichzelf slaven zijn van de zonde. Gemeente, wat een wonder. Wat een eeuwig, eeuwig wonder. Hij is geworden uit een vrouw. Hij is ook geworden onder de wet. Hij die de wetgever is, kwam onder de wet. En hij nam de plaats in die wij hebben. Onder de wet zijn we gekomen door het werkverbond. Waar God het zei, doe dat en u zult leven. Maar wij hebben de wet gebroken. En nu werd de Heer Jezus, die de eeuwige Zoon van God is, de Zoon in volle rechten, wat wij geworden zijn, slaaf van de zonde. Hij heeft een dienstknechtgestalte aangenomen. Hij werd een slaaf voor slaven van de zonde. Hij kwam onder de wet. Hij kwam onder de eis van de wet. Doe dat en u zult leven. Nou, doet u de wet? Doe jij de wet? Nog geen titel en nog geen jota ervan. Oh, wij redeneren soms. Ja, die zonde die je niet gedaan hebt, daar zul je niet voor gestraft worden. Alle ongerechtigheden, samengebonden in je hart, alle zaden van kwaad liggen daar. Ik heb alle geboden van God gebroken en geen daarvan gehouden. Niet dat ik nog een paar geboden wel een beetje gehouden heb, geen één gehouden. Waarom? Alleen de liefde is de vervulling van de wet. God liefhebben boven alles. Je naaste als jezelf. Ik kom er helemaal niet aan toe. Hij heeft het gedaan. Hij kwam onder de wet. Wij luisterden niet naar die verzorgers en naar die voogden. Hij wel. Plaatsvervangend kwam hij. Om te doen wat wij nooit doen. Om de wet genoegdoening te geven, om de wet te houden. Maar gemeente, hij kwam niet alleen onder de eis van de wet, hij kwam ook onder de vloek van de wet. Paulus heeft dat geschreven aan het begin van hoofdstuk 3. Vervloekt is het ieder die niet blijft in al hetgeen in de wet geschreven is, om dat te doen. Al hetgeen, al had ik nou in mijn hele leven nooit iets verkeerd gedaan, één verkeerde gedachte gehad, dan ben ik vervloekt. Want ik moet blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En nou heb ik niet één verkeerde gedachte gehad, maar die gedachten, die zijn niet meer te tellen. Oneindige schuld, van hier tot de hemel. En nou is de Heer Jezus gekomen onder de vloek van de wet. En hij werd een vervloekte voor mensen die vervloekt zijn. En die met een vloekende wet over de wereld gaan. O gemeente, wat een wonder toch. Dat de Heer Jezus dit wilde doen. Dat hij zo in de wereld kwam. En vanaf het begin van zijn menswording die vloek op zich nam. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En dan het doel daarvan. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Vrijkopen zou. En daar betaalde hij een hoge prijs voor. Dat was de prijs van zijn bloed. Dat was de prijs van zijn leven. Hij ging aan het kruis. Om de zonde te verzoenen. Om te verlossen. Stel het je maar voor dat je een slaaf bent. gebonden aan een meester, een harde meester. En je kunt er niet van vrijkomen. Ja, vanuit onszelf hebben we het daar goed naar onze zin, als slaaf van de zonde, maar nou gaan zien dat God recht heeft op je leven. Nou de eis van de wet gaan voelen. Nu gaan voelen dat je onder de wet bent en dan een slaaf. Hoe word ik vrij? Hoe word ik verlost? Als ik zo'n harde meester heb. In Rome, in de Romeinse tijd, konden die slaven nog gaan sparen. Hè, als ze konden zichzelf gaan vrijkopen. Als ze op een gegeven moment een bepaald bedrag gespaard hadden. Doordat ze extra werkzaamheden verrichten of zo, dan konden ze zichzelf vrijkopen. Ja, maar wij kunnen dat niet, gemeente. Wij moeten echt losgekocht worden. Wij moeten echt verlost worden. Dat is wat de Heer Jezus doet. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat heeft hij gedaan toen hij die prijs betaalde die niemand betalen kan. U niet en ik niet. Die prijs die hij betaalde aan het strafeisend recht van de Vader. Die prijs die hij betaalde. Aan het kruis, aan het vloekhout van Golgotha. Daar droeg hij die vloek weg. Daar werd alles betaald wat ik nooit betalen kon. Daar stortte hij zijn bloed om nou te verlossen, om nou los te kopen. Slaven van de zonde. O gemeente, wat een wonder. Wat een wonderlijke tekst. Paulus. Die woorden die je opgeschreven hebt. Het zijn even zoveel wonderen. En gemeente, nou is het een wonder als een slaaf vrijgekocht wordt. En nou is dat natuurlijk heel fijn. Als je een harde meester hebt en je wordt bevrijd. En je bent voortaan vrij. Maar daar stopt het niet. Nee. Want nou wil God. Die wil geen vrijgekochte slaven. Maar die wil kinderen. Kijk, je zou nog kunnen denken, ja dan ben je vrijgekocht en dan ben je vrij om te gaan en te staan waar je wil. Maar ja, dan moet je misschien nog zelf je geld verdienen, moet je misschien zelf nog aan de slag of je wordt een zwerver zonder onderdak. Maar God doet nog iets. God zond niet alleen zijn zoon om nou mensen onder de wet vrij te kopen. Maar hij zond zijn zoon, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dan word je van een slaaf, word je een kind. Gemeente, wat een wonder. Een aanneming tot kinderen. Geadopteerd door de Vader. Aangenomen. Dat is een juridische handeling. Vanmorgen heb ik met deze tekst een kindje gedoopt wat geadopteerd is. Maar dat is wat God doet. Hij neemt slaven van de zonde aan tot kind. Gemeente, wie kan dat klein krijgen? Wie kan daarbij? Wie kan dit wonder uitwonderen? Wie kan dit ooit verstaan? Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon gaf, om nou een slaaf tot een kind te maken. En om dat kind uit zichzelf, vuil en vastgehecht aan het slijk van de zonde, aan zijn vaderhart te drukken. O gemeente, aangenomen tot een kind. Ja gemeente, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik kan het niet onder woorden brengen. Ik kan er alleen maar iets over stamelen. Nog één ding. Hoe weet ik het? Hoe weet ik dat? Dat ik een kind van God geworden ben. Door genade. Nou gemeente, dat lezen we in vers 6. Dat is eigenlijk niet meer de tekst voor de preek. Maar ik wil er toch iets over zeggen. Wat zegt Paulus? Wat schrijft Paulus daar? En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. U bent kinderen, zegt Paulus. En dat weet u. Hoe weet u dat? omdat God zijn geest, de geest van zijn zoon, heeft uitgezonden in uw hart. En die geest die roept daar, Abba Vader. God zond zijn zoon, maar niet alleen zijn zoon, kerstfeest. God zond ook de geest van zijn zoon op Pinksteren. En daar wordt de kerk aangenomen tot kind. En daar leert zij Vader zeggen. Abba, Vader. O gemeente, dat getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Kijk, door het geloof een kind van God geworden. Nou, geeft die geest daar getuigenis van. Ja, dat noemde de oudvaders, noemde dat wel de weeromkerende of de weeromstuitende daad. Dat de Heer er zelf een getuigenis van geeft in het hart. Abba Vader, nou bent u mijn kind, zegt God. En dan roept de ziel het uit. Dan roept de geest het uit in het hart. Opdat u het mee gaat zeggen. Want vanuit jezelf durf je het niet te zeggen. Kun je het niet zeggen. Abba, Vader, lieve Vader. O gemeente, kennen we dit? Weten we hier nou van? Kennen we dit getuigenis van die lieve geest in ons hart? Als u dat mag kennen. Wat bent u rijk? Wat bent u rijk? O, leef dan ook als een kind van deze Vader. Leef dan uit alles wat de Heer Jezus verdiend heeft. En luister ook naar die geest die het getuigt in je hart. Blus die geest niet uit. Maar zeg het hem na, stamel het hem na, druk het niet weg. Volg zijn aanwijzingen op. Abba Vader. Maar gemeente, misschien zegt ook iemand wel, ja dominee, maar dat weet ik niet van. Een geest die in mijn hart gaat roepen, Abba Vader, nou dat is echt iets, dat weet ik niet. Nou mag ik dan vragen aan u, verlangt u daar nou naar? Misschien preek ik vanavond wel iets wat u mist. Maar de Heere, die wil dat werken. En die wil dat geven. Want hij zond zijn zoon. We gaan het kerstfeest vieren als de Heer het geeft. Opdat het Pinksteren wordt in uw leven. En dat u gaat zeggen, Abba Vader. En dan is het toch waar, hè, wat de catechismus ook ergens zegt. Dat God zijn genade en zijn Heilige Geest wil geven aan degene die hem zonder ophouden hem daarom smeken. Dat wil de Heere doen. Dit wil de Heere werken. God is rijk in genade en barmhartigheid. En we moeten niet onder de maat blijven leven. Dit is het kinderleven. Dit is het leven van het Nieuwe Testament. God heeft zijn zoon uitgezonden. In uw harten, zegt Paulus. Hij is er best stellig over, hè? Die roept, Abba, Vader. Zo bent u niet meer een dienstknecht, niet meer een slaaf, maar een zoon. En als je een zoon bent, ben je ook een erfgenaam van God door Christus. Ja, gemeente, dan schenkt God alles wat we nodig hebben. Als hij zijn eigen zoon niet onthouden heeft, hoe zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wat een wonder. Niet langer een slaaf, maar een kind. Daar zit de liefde van de Vader achter die zijn zoon zond. Daar zit de genade van de zoon achter die stierf. Maar daar zit nou ook de liefde van de Heilige Geest achter. Die ons nou toe-eigent wat we in Christus hebben. En daarom, gemeente, lof zij de Vader, lof zij de Zoon en lof zij de Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen als antwoord op deze prediking 136, 11 en 23. 136, 11 en 23.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. O Heere, zo hebt u Israël verlost. En Heere, ja, dat wij toch ook verlost worden van de slavernij. Kinderen worden van u. Heere, dan zijn we niet meer onder de macht van de zonde. Ja, dan is er wel de strijd tegen de zonde op leven en dood. Maar de macht van de zonde gebroken in ons leven, Heere. We willen u danken voor wat u gedaan hebt in de zending van uw Zoon en in de zending van de Geest. Heere, we kunnen het alleen maar bewonderen. Er zijn geen woorden voor. En toch hebt u het voor ons op laten schrijven, van slaaf tot kind. Geef dat we er alle deel aan krijgen door dat werk van de Geest. Dat we het niet meer uithouden onder die wet. En dat we ook, Heere God, daar bid ik u om. Dat het niet zo zou zijn dat wij op deze grote zaligheid geen acht zouden slaan. Maar daaraan voorbij zouden gaan. En in de zonde blijven. En Heere, dan zullen wij of zonder de wet of onder de wet verloren gaan. Maar dat wij nu gebracht worden door die tuchtmeester tot uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Open onze ogen voor Hem. Laat het licht worden in ons leven. Laat het licht doorbreken, Heere, in deze donkere dagen. Heere, in ons donkere hart. U moet de eer en de lof ontvangen. O, geef dan dat die Geest ook in ons hart dit getuigt en dat wij het mogen nastamelen. Abba Vader, Heere, wat een wonderen doet u. O, geef dat u de lof en de eer krijgt. Ga met ons mee hier vandaan. Geef ons nog een goede ontmoeting, Heere, ook als we nog over de preek na willen spreken. Geeft u ons daar ook wijsheid voor en uw Heilige Geest. Want uit onszelf weten we niks. Maar laat uw woord ons leiden en ook de Geest in alle waarheid. Opdat u, Heere, in onze harten werkt en de lof en de eer krijgt. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nog Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. 33, het 11e vers.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang zijn zegen, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.